Oké, goedenavond allemaal. Mijn naam is Emmanuel Rutte en ik ben als docent verbonden aan FCB, de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, waar deze Summer School natuurlijk de prolegomena voor is, de inleiding. Vandaag de derde zitting, meen ik, van de Summer School. En vandaag gaan wij spreken over metafysica, een van de meest fundamentele disciplines binnen de traditie. En we gaan het met name doen aan de hand van het denken van Aristoteles, maar uiteindelijk ook het denken van Anselmus. Dus we maken een reis vanuit de vroege oudheid, zou je kunnen zeggen, de 5e eeuw voor Christus, of eigenlijk wel iets verder terug, naar de vroege middeleeuwen. Anselmus leefde zo'n 1100, of in de 11e eeuw na Christus. Jullie hebben teksten gekregen. Nou, misschien een geruststellende opmerking. Als je de teksten voor het eerst leest, kan het misschien een zware bevalling zijn. En dat is ook precies de bedoeling. Dus dat klopt. Het idee is dat je dan het college volgt vanavond en dat je dan daarna de teksten weer gaat lezen. En dan zou het allemaal vanzelf moeten gaan. Dat is een beetje het idee. Dus, aan mij de schone taak om voor jullie de tweede leeservaring een stuk gemakkelijker te maken. Goed, we beginnen dus met Aristoteles en we gaan nadenken, spreken over de metafysica van Aristoteles. En de eerste tekst die ik wil gaan gebruiken is de tekst met als titel Over de zoektocht naar de eerste beginselen. Over de zoektocht naar de eerste beginselen. Aristoteles heeft zijn metafysica uitgewerkt in 12 boeken. 12 verschillende boeken. En in deze tekst lopen we een aantal van die boeken langs. Boek 1, Alpha. Boek 4, Gamma. Boek 6, Epsilon. En we zeggen ook iets over boek 7, Zeta. Dus die vier boeken die haal ik eruit. En we vragen, goedenavond. En we vragen aan de hand van deze boeken wat eigenlijk het project is van de metafysica bij Aristoteles. Wat is voor Aristoteles nou eigenlijk metafysica? Als we dan kijken naar dat eerste boek, boek Alpha, dan geeft Aristoteles eigenlijk al gelijk een definitie. En dan zegt hij dat het in de metafysica gaat om de hoogste kennis, de meest respectabele kennis, namelijk de kennis waar ieder mens van nature naar streeft. Een begeerde kennis. Een door de mensheid, door de eeuwen heen gezochte kennis. Namelijk de kennis van de eerste beginselen en oorzaken van de werkelijkheid. We zoeken de eerste beginselen en de eerste oorzaken van de werkelijkheid. En deze meest respectabele kennis maakt van de metafysica de eerste filosofie. Prima philosophia. De eerste filosofie in de zin van het meest respectabele, het voornaamste, het hoogste. Tegelijkertijd is zij de laatste wetenschap. Want zij komt in de opbouw van de kennis als laatste aan bod. En dat komt omdat voor Aristoteles alle kennis aanvangt met de ervaring. De zintuiglijke ervaring. Aristoteles is een empirist. En deze meest respectabele kennis staat het verst, zou je kunnen zeggen, van de ervaring af. En komt dus als laatste in de opbouw van het weten, als laatste aan bod. Dan zie je dat in boek Alpha Aristoteles eigenlijk het antwoord op die vraag onmiddellijk prijsgeeft. Hij laat de lezer niet raden. Hij stelt vrij snel dat die eerste beginselen de goddelijke beginselen zijn, of zelfs het goddelijke betreft. Ja, God. Het goddelijke valt samen met de eerste beginselen van de werkelijkheid. Dus God is voor Aristoteles het eerste beginsel. Kijk, de structuur van de werkelijkheid die hij schetst is een hele simpele. De werkelijkheid bestaat uit zijnde. Dat zijn eigenlijk in het meest algemene zin entiteiten, dingen, voorwerpen. Maar het woord ding, het woord voorwerp dekt de lading niet. Het woord entiteit dekt de lading niet. Het woord zijnde wel. Dat is namelijk het meest algemene begrip. Alles wat is, is een zijnde. Een stoel, een tafel, een kleur, een opvatting, een lijnstuk. Alles wat is, is zijnde. En de wereld bestaat uit een geheel van zijnden. En we vragen naar de eerste beginselen, de eerste oorzaken van die zijnden. En Aristoteles zegt in feite dat het eerste beginsel van alle zijnden zelf ook een zijnde is. Namelijk God. Het goddelijke zijnde. En de vraag is natuurlijk, heeft Aristoteles dat kritiekloos gedaan? Hoe komt hij erbij om het eerste beginsel van de werkelijkheid ook als een zijnde op te vatten? Want dat lijkt namelijk problematisch. Dat kun je logisch nagaan. Als we namelijk vragen naar het eerste beginsel van de werkelijkheid, dan vragen we naar het eerste beginsel van het geheel van alle zijnden. Dan moet dat eerste beginsel dus in feite geen zijnde zijn. Want als het een zijnde is, dan is het het eerste beginsel van alle zijnden en dus ook van zichzelf. En dat lijkt problematisch. Het lijkt problematisch om te zeggen dat het eerste beginsel van de werkelijkheid een zijnde is. Omdat dat zijnde, als de grond van alle zijnden, dan ook zichzelf moet gronden. En hoe kan een zijnde nu het eerste beginsel zijn van zichzelf? Dat lijkt diep problematisch. Toch doet Aristoteles dat. Toch poneert hij dat zo. Kijk, Aristoteles heeft een rondgang gemaakt door de geschiedenis van de natuurfilosofie. De physiologoi. De physiologoi, de pre-Socraten. Wat hij zag bij al zijn voorgangers was dat al die voorgangers een zijnde postuleerden als het eerste beginsel. He? Bijvoorbeeld aarde, bijvoorbeeld water, bijvoorbeeld lucht, bijvoorbeeld vuur werd door zijn voorgangers vaak als zijnde voorgesteld, als eerste beginsel. Maar ook bijvoorbeeld bij Anaximander het to apeiron, wat een onbepaalde, onbegrensde oerstof is, waaruit alles zou voortgekomen zijn. Dus wederom een zijnde. Of denk aan de atomisten, Leucippus, Democritus, die postuleerden kleinste ondeelbare deeltjes als de ultieme constituenten, de ultieme zijnden waaruit de hele wereld gecomponeerd is. Of Anaxagoras, die sprak over een onbegrensde hoeveelheid zaden of kiemen die de eerste beginselen vormden. Dus al die voorgangers gingen uit van een zijnde als eerste beginsel. Sterker nog, van een materieel zijnde als eerste beginsel. Maar het aardige is dat ook alle andere voorgangers van Aristoteles het eerste beginsel als een zijnde aanduiden. Denk aan Parmenides. Die spreekt over één eeuwig onveranderlijk ondeelbaar zijnde als eerste beginsel. Of Pythagoras, die beweert dat de hele wereld is opgebouwd als een bouwwerk van getallen. En die getallen zijn opnieuw zijnden. Dus alle voorgangers van Aristoteles hebben het eerste beginsel gegrond in zijnden. En dat is misschien een reden waarom voor Aristoteles dat eigenlijk, als het ware, ja, kritiekloos kon worden overgenomen. Dat is één verklaring waarom ook Aristoteles stelt dat het eerste beginsel van alle zijnde zelf een zijnde moet zijn. Maar er is een tweede mogelijke verklaring. Kom maar zo. Er is een tweede mogelijke verklaring die misschien wat dieper gaat en wat verder reikt dan louter iets overnemen van voorgangers. Namelijk dat Aristoteles uitgaat van een hechte parallelie tussen denken en zijn. Hij is een typisch Grieks denker en meent dat er een isomorfie is, een gelijkvormigheid tussen de zijnsorde en de kenorde. Tussen de structuur van ons denken en de structuur van de werkelijkheid. Dat wij alleen datgene kunnen denken wat is en dat iets wat niet is niet gedacht kan worden. Kortom, een hechte parallelie tussen denken en zijn. En als je daarvan uitgaat, dan moet je wel haast claimen dat het eerste beginsel van de werkelijkheid een zijnde is. Want als het eerste beginsel van de werkelijkheid geen zijnde zou zijn, dan zou het niet denkbaar zijn. Dan zou het niet gedacht kunnen worden en dan zou metafysica als wetenschap onmogelijk zijn. Dus ook om die reden ontkomt hij er niet aan om uit te gaan van een zijnde als eerste beginsel. Dat was een vraag.
Ik vroeg me af of die pre-Socraten of die, zeg maar, dat eerste beginsel zien als de bouwstenen maar uit,
ja,
of de oorzaak waardoor.
Heel goed, dat is een mooie toespitsing. Die wilde ik eigenlijk een beetje uit weg blijven, maar het is een mooie toespitsing. Want je kunt op twee manieren het eerste beginsel duiden. Bij Aristoteles is het helder, oorzakelijkheid. Hij spreekt over de eerste beginselen die als het ware oorzakelijk de werkelijkheid constitueren. oorzakelijkheid. Bij de presocraten, bij de fysiologoi, zie je dat ze eerder uitgaan van compositie. Dat is een meriologisch begrip. Meriologie. Meros is deel en logos is leer. De leer van helen en delen, of van delen en gehelen. Dan is het eerste beginsel in feite een verzameling fundamentele bouwstenen die de wereld als het ware componeert. Maar bij Aristoteles is het causaliteit, oorzakelijkheid. Goed, dat is de eerste oriëntatie in Alpha. En in boek 4, in boek Gamma, zie je dat er iets heel bijzonders gebeurt. In boek 4 definieert Aristoteles opnieuw, bijna vanaf nul, het project van de metafysica. En dan komt er een hele andere definitie. Dan zegt hij ineens in Gamma dat de metafysica zich richt op het verstaan, het begrijpen van de structuur van de wezenlijke en bijkomstige eigenschappen en de beginselen en oorzaken, dat wel, van het zijnde als zijnde. We krijgen een andere oriëntatie. We gaan kijken naar het zijnde als zijnde. Dat is de Aristotelische qua-operatie of de verdubbelingsoperatie. Het zijnde qua zijnde. Het zijnde in zoverre het zijnde is. We kiezen een brede oriëntatie op het zijnde zonder meer, het zijnde simplicitair. En we vragen naar de meest fundamentele structuren, de meest fundamentele patronen, de eigenschappen die toekomen aan het zijnde in zoverre het zijnde is. Een brede algemene zijnsoriëntatie. Dus geen toespitsing op die eerste beginselen, maar een duiding, een analyse, een uiteenlegging van de structuur, de fundamentele structuur van de zijnden in zoverre het zijnde zijn. He? Waarbij dus de fysica zich met het bewegingen, je zou kunnen zeggen, waarbij de fysica zich bezighoudt met het in beweging en met de materie verbonden zijnde, waarin de biologie zich bezighoudt met het levende zijnde, zo houdt de metafysica zich benen met het zijnde simpliciter. We krijgen dus een brede zijnsoriëntatie. Dan zie je dat in boek 6, in boek Epsilon, dat theologische perspectief, mag je het eigenlijk wel noemen, dat theologische perspectief van boek Gamma opnieuw wordt hernomen. Aan het begin van boek 6 zegt Aristoteles dat de eerste filosofie, de metafysica, zich bezighoudt met het bewegingsloze, eeuwige, onveranderlijke, van de materie gescheiden, afzonderlijke zijnde. Oftewel, het goddelijke zijnde. Dus dan krijgen we hier een herneming van het theologisch perspectief. En inderdaad moet je dat theologisch perspectief ook heel serieus nemen. Want het is precies dankzij die theologische oriëntatie, dat de metafysica als meest algemene wetenschap ontsloten kan worden, apart of naast de fysica. Door de erkenning van een zijnde dat niet met de materie verbonden is en dat niet in beweging is, dat separate allerhoogste zijnde, door de erkenning daarvan is de metafysica een meer algemene wetenschap dan de fysica. Dus precies vanuit de erkenning van het bestaan van het goddelijk zijnde kan de metafysica inderdaad als meest algemene wetenschap, algemener dan de fysica, ontsloten worden. Maar toch zie je dat in boek Epsilon uiteindelijk Aristoteles weer terugkeert bij die algemene zijnsoriëntatie. Namelijk de wetenschap van het zijnde qua zijnde. Kortom, in dat hele metafysische project van Aristoteles meanderen we voortdurend tussen twee interpretaties van metafysica. Een theologische interpretatie, boek Alpha, begin boek 6, en een ontologische, daar komt dat woord, een ontologische interpretatie. He? Boek Gamma en het tweede gedeelte van boek 6. En die twee interpretaties die houden elkaar als het ware vast en tot op zekere hoogte veronderstellen die elkaar ook. Goed. Dan zie je dat Aristoteles uiteindelijk strikt vereist dat de metafysica het godsbewijs moet leveren. Dat stelt hij. De metafysica heeft als taak om het godsbewijs te leveren. Maar ja, dat leidt tot problemen. En laten we samen eens kijken of we die problemen kunnen achterhalen. Want ik gaf het begin al aan. Het claimen dat het eerste beginsel een zijnde is, leidt tot logische spanningen. Want als we dan uitgaan van een hoogste goddelijke zijnde, God, als de eerste oorzaak van de werkelijkheid, dan is God het eerste beginsel van alle andere zijnden. En die zijn ook weer het beginsel van de overige zijnden, enzovoort, enzovoort. Totdat we uitkomen bij de concrete, individuele, waarneembare zijnden om ons heen. De planten, de bomen, enzovoort, enzovoort. Maar volgens die theorie, zoals ik al zei, moet God ook zichzelf gronden. God moet als zijnde zichzelf gronden. Hoe zou dat kunnen? Je kunt niet stellen dat het eerste beginsel van God iets is dat van het bestaan van God afhankelijk is. De reden voor het bestaan van God, het eerste beginsel van God zelf, kan niet van God afhankelijk zijn. Dat is een logische tegenspraak. Want dan moet het er al zijn om zichzelf te gronden. En dat leidt tot een logische contradictie. Dat betekent dat er iets anders moet zijn, uiteindelijk, dat God zelf nog grondt. Iets anders dat het beginsel vormt voor het bestaan van God zelf. En dat iets kan dan zelf geen zijnde zijn. Zien jullie dat? Ja. Er moet dus iets zijn wat niet is en niet zijnde, dat geldt als de grond voor het bestaan van God zelf. Nu, deze gedachte vind je niet bij Aristoteles zelf. Kijk, bij Aristoteles is het als volgt. Om tot het bewijs voor het bestaan van God te komen, moet je gebruik maken van logica. Dat zullen jullie evident vinden. Je moet gebruik maken van redeneerregels, van logica. Dus moet je ook je afvragen, wat is dan de status van de logica bij Aristoteles? Wat is de status van de logica bij Aristoteles? Nu, de logica bij Aristoteles wordt behandeld als onderdeel van zijn metafysica. Hij behandelt de logica in boek Gamma, in het vierde boek, van de metafysica. Of althans, hij behandelt de meest fundamentele logische wetten daar. Niet alle logica, maar de meest fundamentele logische wetten behandelt hij in boek 4, in boek Gamma. Namelijk de wet van de niet-tegenspraak. De wet van de niet-tegenspraak. Het PNC. Het principium non contradictiones. Het principium non contradictiones. Dat iets niet tegelijkertijd waar en onwaar kan zijn. Dat is de eerste fundamentele wet die hij behandelt. Iets kan niet tegelijkertijd waar en onwaar zijn. En het tweede fundamentele logische principe dat hij behandelt, is de wet van de uitgesloten derde. De wet van de uitgesloten derde. Het tertium non datur. Het tertium non datur. Iets is of waar of onwaar. Nou, deze twee fundamentele logische wetten zijn voor hem metafysische wetten, omdat ze een rechtstreeks gevolg zijn van de fundamentele structuur van het zijn zelf. Zijn jullie er nog? De logische wetten, de meest fundamentele logische wetten bij Aristoteles, zijn niets anders dan exemplificaties, representaties, beschrijvingen van de meest fundamentele structuur van het zijn. Want de wet van de niet-tegenspraak, de wet van de niet-tegenspraak volgt eenvoudigweg uit het feit dat een zijnde niet tegelijkertijd een eigenschap wel en niet kan hebben. Het feit dat een zijnde niet tegelijkertijd een eigenschap wel en niet kan hebben, op hetzelfde moment, op dezelfde wijze, voegt Aristoteles daaraan toe. Dat is een algemeen structuurelement van de zijnstructuur zelf. En daar volgt logisch uit dat iets niet tegelijkertijd waar en onwaar kan zijn. En het tertium non datur volgt uit het feit dat een zijnde, elk zijnde, een bepaalde eigenschap altijd wel of niet heeft. Elk zijnde heeft een eigenschap wel of niet. Er is geen derde weg. En daar volgt de logische wet uit dat iets waar of onwaar is. Dus de logica is niets anders dan een beschrijving van de reeds gegeven zijnstructuur. Dus de logica is a posteriori. De logica, zelfs de logica, is a posteriori. Gegeven na de waarneming. Want we moeten de fundamentele zijnstructuur, zoals die ons toevalt, analyseren. En dan kunnen we gewoon afleiden dat dit blijkbaar de logica is die aan de orde is. Dat betekent dus dat als ik een bewijs ga geven voor het bestaan van God, ik ga met logica bewijzen dat God bestaat, dan volgt daar weliswaar uit dat God bestaat, maar er volgt niet uit waarom God bestaat. Want die logica die ik gebruik om te bewijzen dat God bestaat, die heb ik eerst afgeleid uit een reeds gegeven zijnstructuur. Dus ik vertrok al vanuit deze wereld, met deze zijnstructuur. En ik maakte van deze logica gebruik om te bewijzen dat God bestaat. Dan volgt weliswaar dat God bestaat, maar er volgt niet waarom God bestaat. Die vraag blijft onbeantwoord. Zou je willen weten waarom God bestaat, dan zou je een logica moeten hanteren. Een logica die zo universeel is, dat ze niet alleen maar geldig is voor deze wereld, met deze zijnstructuur. Maar dat ze geldig is voor alle mogelijke alternatieven van deze wereld. Een logica die zo universeel is, dat ze überhaupt altijd geldt. Wat de structuur van de wereld ook zou zijn. Zelfs als er niets zou zijn, zou die logica nog moeten gelden. Als je met die logica kunt aantonen dat God bestaat, dan heb je de vraag beantwoord waarom God bestaat. Namelijk, God bestaat dan noodzakelijk. Het kan niet anders zijn dan God bestaat, omdat het bestaan van God dan volgt uit logische wetten die alternatiefloos zijn. Die hoe dan ook altijd in alle omstandigheden het geval zijn. Zelfs als er niets zou zijn. Maar tot die logica hebben wij geen toegang. Want wij kunnen niet buiten onze zijnstructuur treden. We kunnen alleen maar met de logica werken zoals die ons toevalt. Dus ja, dat God bestaat kan dan bewezen worden, maar niet waarom. Dat is belangrijk om je te realiseren. Dat is de eerste opmerking. Nogmaals, deze complicatie wordt bij Aristoteles niet expliciet gethematiseerd, maar je ziet gewoon dat hij met die spanning worstelt. Dat hij er uiteindelijk zelf niet uitkomt. Maar dit is volgens mij wat er ten diepste aan de orde is, ja.
Hoe kom je dan tot die logica uit de werkelijkheid?
Abstractie. Puur abstractie en generalisatie.
Niet al de logica.
Ja, dus je gebruikt mentale operaties. Dat is een psychologische fundering van de logica. De gedachte is dat de ziel, de psyche, eerst is. Dat wij geworpen zijn in de wereld. Dat onze ervaringen, onze indrukken, als het ware prior, eerst zijn. En dat we abstractie toepassen. En dat we ervaren, bijvoorbeeld, dat iets nooit tegelijkertijd een eigenschap wel en niet kan hebben. Dat generaliseren we dan. Mag je voor mij best een empirische generalisatie noemen, daar heb ik geen problemen mee. A posteriori logica. En die logica, die gebruiken we dan om zaken af te leiden.
Dus een niet-intuïtieve, niet-empirische theorie, zoals kwantummechanica, bij iets tegelijkertijd.
Ik wil daar heel kort over gaan zijn. In de kwantummechanica wordt deze twee logische wetten worden in de kwantummechanica niet komen niet in de problemen. Die worden niet op kracht. Dat wordt dus een zeer groot misverstand. Men denkt dan van ja, maar de kwantummechanica. Nee, de kwantummechanica zegt dat een deeltje met een bepaalde probability, met een bepaalde kans zich ofwel daar bevindt, ofwel daar bevindt. En als we gaan meten, weten we pas. Het is geen tegenspraak. Maar er komt een punt. Ik wil verder in de lijn van Aristoteles. We blijven in de klassieke oudheid vanavond. We blijven in de klassieke oudheid. Kijk, dit is de eerste beweging die Aristoteles maakt. Dan krijgen we de filosoof Avicenna. Die hebben jullie kort kunnen lezen. Avicenna leefde ongeveer in de 9e eeuw na Christus. En Avicenna die had de wetenschapsfilosofie van Aristoteles goed gelezen. De Analytica Posteriora. De Analytica Posteriora. Daarin ontwikkelt Aristoteles zijn wetenschapsfilosofie. Wat zijn wetenschappelijke theorieën? Waar moeten die aan voldoen? Enzovoort, enzovoort. En Aristoteles leert in zijn analytica posteriori, dat een wetenschap nooit zijn eigen onderwerp kan bewijzen. Een wetenschap moet het onderwerp altijd aangereikt krijgen en geen enkele wetenschap bewijst het bestaan van haar eigen onderwerp. Nou, Aristoteles had gesteld dat de metafysica het bestaan van God moest bewijzen. Dus Avicenna zegt gewoon, op grond van de analytica posteriori kan God dus niet het onderwerp van de metafysica zijn. God wordt gezocht in de metafysica. God wordt gezocht, is haar uiteindelijke doel misschien wel. Want in boek 12 bewijst Aristoteles inderdaad het bestaan van God aan het eind. Dus God wordt in de metafysica weliswaar gezocht, maar, zegt Avicenna, dan kan God niet het onderwerp van de metafysica zijn. Dus Avicenna stelt dan de vraag, wat is dan wel het eigenlijke onderwerp van de metafysica? En dan komt hij uit bij die tweede ontologische interpretatie die we al vonden in boek Gamma en die we al vonden in boek Epsilon. Namelijk een oriëntatie op het zijnde qua zijnde. En dan zegt Avicenna, het eigenlijke onderwerp van de metafysica is het zijnde qua zijnde. En dat produceert hij als volgt. Dan stelt hij eigenlijk een voorafgaande vraag. Dan zegt hij, wat is voor de mens het eerst gekende? Wat is voor de mens het eerst gekende? Wat is het allereerste object van het verstand? Datgene wat als eerste in ons verstand is. Direct, rechtstreeks, onbemiddeld, toegankelijk. En dan zegt Avicenna, het meest evidente begrip, het volstrekt zelf-evidente begrip, wat dus als eerste in de geest is, is het zijnde, als zijnde. Het zijnde als zijnde is het eerst gekende en daarom het eigenlijke onderwerp van de metafysica. Hij produceert dus het onderwerp van de metafysica vanuit een epistemische, een kennistheoretische overweging, waarin heel modern eigenlijk het menselijk subject centraal komt te staan. Vanuit een oriëntatie op de menselijke geest, het menselijke weten, en de vraag wat voor de mens het eerst gekende is, produceert hij het onderwerp van de metafysica. Een bijna moderne subjectfilosofie. En zo krijgen we dan de metafysica, die niet alleen maar de eerste filosofie is, als hoogste kennis, maar die nu ook de eerste wetenschap wordt. Avicenna verandert het onderwerp van de metafysica, van God naar het zijnde qua zijnde, en hij plaatst de metafysica nu ook niet als laatste wetenschap, maar als eerste wetenschap. Want het is precies de metafysica die alle overige wetenschappen hun onderwerp aanreikt. Het is precies de metafysica die van geen enkele andere wetenschap haar onderwerp ontvangt. Want ze produceert haar onderwerp zelf, als zijnde het eerst gekende. Dus bij Avicenna zie je een hele belangrijke ontwikkeling in de opbouw van de metafysica. Ja, dus waar Aristoteles, zou je kunnen zeggen, nog via een omweg tot een algemene oriëntatie moest uitkomen op het zijnde qua zijnde, namelijk de omweg via God. Pas vanuit een goddelijk zijnde kunnen we de meest brede oriëntatie ontsluiten, een omweg eigenlijk, zie je dat Avicenna onmiddellijk en rechtstreeks bij die meest algemene oriëntatie uitkomt.
Hij is dan niet bezig met die eerste beginsel?
Zeker, natuurlijk. Natuurlijk. Avicenna zegt ook, de metafysica heeft God als telos, als doel. God is datgene wat wij zoeken in de metafysica. Het is niet haar onderwerp. Het is uiteindelijk datgene waar we op uitkomen. Waar het project in culmineert. Boek 12 inderdaad. En voor de rest is Avicenna heel aristotelisch. Het eerste beginsel is God, weer een zijnde. Dus weer die lus. De eerste oorzaken zijn vanuit God. De structuur is verder volstrekt analoog. Met één grote uitzondering. Een hele belangrijke uitzondering. Namelijk dat Avicenna tot een ruimer zijnsbegrip komt. Dit moet ik uitleggen. Kijk, bij Aristoteles is het zo dat wij alleen maar aan iets kunnen denken indien datgene ook daadwerkelijk, of delen daarvan, in de natuur concreet gerealiseerd zijn. Aristoteles, zou je kunnen zeggen, bedrijft een essentia realis, een realwissenschaft. Iets kan alleen maar gedacht worden als het concreet werkelijk in de natuur buiten ons bestaat of delen daarvan. Dat is een vrij beperkt, vrij nauw zijnsdenken. Wij kunnen met ons denken nooit reiken tot voorbij concreet bestaan in de wereld buiten ons. Maar bij Avicenna wordt het onderwerp van de metafysica geproduceerd vanuit het verstand, vanuit het denken, als eerst gekende. Maar dan krijg je een veel breder zijnsbegrip. Dan wordt het dus mogelijk om aan bepaalde zijnden coherent te denken, om aan bepaalde zijnden concreet te denken, zonder dat die zijnden ook zich daadwerkelijk bevinden in de wereld buiten ons. Dat is een veel breder zijnsbegrip dan bij Aristoteles. Bovendien zie je bij Avicenna nog iets anders optreden. En om dat uit te leggen, moet ik een klein uitstapje maken. Dat ga ik nu doen. We hebben gesproken over zijnden, tafels, stoelen enzovoort. Maar bij Aristoteles zul je altijd zien dat die zijnden in feite een samenstelling zijn. Ieder zijnde is altijd een samenstelling van twee zaken. Van vorm en van stof. Dat noemen we het hulemorfisme. Hule staat voor stof en morfe staat voor vorm. Het hulemorfisme, de stofvormleer. Elk zijnde bestaat uit materie. Dat is datgene van waaruit het zijnde bestaat. En elk zijnde heeft een vorm. En dat is het wezensbepalende van het zijnde. Dat maakt dat het zijnde tot een bepaalde soort behoort. De vorm bepaalt wat het zijnde is. Een mens, een paard, een tinnen schaal, een bloem, een vlinder, een steen enzovoort. Dus de vorm in ieder zijnde is het constitutieve, wezensbepalende element. Het is immaterieel, intelligibel en het bevindt zich dus in de dingen. Nou, dit is het principe waarbij Aristoteles op een enorme manier afstand neemt van Plato. En dat begrijpen jullie misschien. Kijk, bij Plato heb je ook vormen. Maar die vormen bij Plato, die ideeën worden genoemd, die bevinden zich niet in de dingen, maar die bevinden zich in een transcendent, abstract, eeuwig, onveranderlijk rijk buiten de ons omringende, zintuigelijk waarneembare wereld. Alle dingen hier op aarde bestaan en hebben een identiteit omdat ze participeren of deel hebben aan die ver wegliggende, onveranderlijke, transcendente ideeën. Dat is de Platoonse these van de participatie of de deelhebbing. Een krijtje is een krijtje omdat het participeert of deel heeft aan de eeuwige idee krijtje, welke zich bevindt in dat eeuwige, transcendente, onstoffelijke ideeënrijk. Het enige wat Aristoteles doet, is die ideeën van Plato immanent maken. Dus de vorm krijtje bevindt zich nu in het krijtje en maakt dat dit een krijtje is. Nu, bij Aristoteles is het zo dat de vorm nooit los verkrijgbaar is. Vormen zijn altijd immanent en zijn nooit los verkrijgbaar. En wij kunnen alleen maar aan iets denken, aan een krijtje bijvoorbeeld, op een coherente, consistente, helder, duidelijke en wel onderscheiden manier, indien die vorm ook in een object gerealiseerd is. Nog een keer. Vanwege de parallelie tussen denken en zijn, let op, vanwege de parallelie tussen denken en zijn, en vanwege het feit dat Aristoteles geen transcendent ideeënrijk accepteert, moet het zo zijn dat wij alleen maar coherent, helder aan iets kunnen denken, een mens, een paard, een krijtje, indien er in de werkelijkheid buiten ons daadwerkelijk mensen, paarden en krijtjes zijn. Met andere woorden, dat die vorm waaraan wij denken, want wij denken aan die vorm, dat die vorm ook daadwerkelijk gerealiseerd is, geactualiseerd is, manifest geworden is in de objecten buiten ons. En dat betekent dus dat bij Aristoteles essentie, want essentie is een ander woord voor vorm, hè, de vormen, de essenties, de ideeën. Het zijn allemaal synoniemen. Dat betekent dat bij Aristoteles de essenties en de existenties altijd samengaan. En wat Avicenna doet, hij separeert existentie voor het eerst van essentie. Dat betekent dat ik aan een eenhoorn kan denken, essentie, ook al zouden er in de wereld om mij heen geen eenhoorns zijn. We krijgen een veel ruimer zijnsbegrip. Ik kan aan een vlinder denken, ook al zouden er geen vlinders gerealiseerd zijn. Komt daarmee de parallelie tussen denken en zijn in gevaar? Nee, want mijn gedachte aan die vlinder correspondeert keurig met dat eeuwige idee-vlinder in dat transcendente ideeënrijk. Avicenna is namelijk een neoplatonist. Begrijp je? Dus die parallelie tussen denken en zijn komt niet in gevaar. Want dat eeuwige ideeënrijk zorgt er altijd voor dat als ik aan een eenhoorn denk of een vlinder, dat mijn denken altijd correspondeert met een zijnde. Sterker nog, met een waarlijk zijn, dat transcendente idee. Nou, die optie heeft Aristoteles niet. Dus dan krijg je een soort vernauwing in het denken. Dan moet die vlinder ook in de wereld gerealiseerd zijn. Oké, vraag daarover.
Kun je dan, in het voorbeeld van die eenhoorn ten opzichte van een paard, stel je voor, je hebt nooit een paard gezien.
Ja.
Dan kun je dat eigenlijk ook niet concreet. Ook.
Nee, dus als we hem even heel sec neerzetten, je kunt coherent aan paarden denken. Ja. Bij Aristoteles.
Ja, bij Aristoteles.
Ja, ja. Maar je kunt bij Aristoteles, als je gaat pressen op dat punt, je kunt niet coherent aan een eenhoorn denken. Jij hebt een confuus idee van een eenhoorn. Waarom? Waarom? Aristoteles is een empirist. En hij zegt dus als empirist, alles wat in de geest is, alles wat in de geest is, moet eerst in de zintuigen geweest zijn. Wij leren de vormen kennen, wij leren de wezensvormen kennen door abstractie, door waarneming, al het bijkomstige weg te denken en dan de essentie, de vorm als het ware over te houden en die te denken. En dan hebben wij een distinct, een helder, wel onderscheiden beeld, idee van die vorm. Maar de eenhoorn kan niet waargenomen worden en kan dus alleen maar confuus gedacht worden. Dan hebben we een confuus beeld van een eenhoorn, maar we hebben niet een helder beeld van een eenhoorn. Die kunnen wij dus niet denken.
Als je dus geen paard hebt gezien,
nee.
Kun je ook niet...
Nee. Als ik mij heel sec neerzet, want anders ga ik een hele hoed in, wil ik niet gaan wandelen. Het korte antwoord is nee. Ik kan nu wel over David Hume gaan praten en een compositieoperatie invoeren en zo, maar laat even rust. Ik wil even de lijn vasthouden, ik ga nu ook door. Ik wil de lijn even vasthouden. Dus bij Avicenna een ruimer zijnsbegrip. We kunnen bij Avicenna zelfs metafysica bedrijven als er niets zou zijn, theoretisch. Want die essenties zijn er. Alle essenties kunnen gedacht worden. Dus al zouden er nauwelijks vormen in de wereld om ons heen gerealiseerd zijn, kunnen we bij Avicenna nog steeds feilloos metafysica bedrijven. Bij Aristoteles niet. Dat ten aanzien van Avicenna. Ja, dan zie je dat bij Avicenna natuurlijk, belangrijk, Avicenna loopt ook tegen dat godsbewijs aan. Ook Avicenna worstelt met het godsbewijs. Dan zegt hij, het ware godsbewijs kan door de mens niet gekend worden. Dat begrijpen we inmiddels, hè? Die uitleg gaf ik, hè? Ga ik niet herhalen, iets helder, hè? Het ware godsbewijs kunnen wij niet kennen. Avicenna begrijpt dat. Hij zegt, we kunnen alleen maar de mogelijkheid van het ware godsbewijs kennen. En die mogelijkheid, dat verzwijgt hij in zijn tekst, maar dat betekent gewoon, dat moet hij gedacht hebben, die mogelijkheid is natuurlijk die absolute logica. Als er een absolute logica zou zijn, die altijd geldt, wat de structuur van de wereld ook is, en als we daaruit God kunnen bewijzen, dan hebben we de waarom-vraag beantwoord. Dan bestaat God namelijk omdat God op grond van die absolute logica niet anders kan dan bestaan. Maar dat godsbewijs is dus ontoegankelijk. Dat is de demonstratio propter quid. De demonstratio propter quid. Het beantwoorden van de waarom-vraag. Wat we bij Avicenna wel kunnen, net zoals bij Aristoteles, is een demonstratio quia. Een demonstratio quia. Namelijk louter aantonen dat God bestaat. Vergelijk iemand die buiten aan de deur belt, je hoort de deurbel, dan weet je dat er iemand aan de deur staat. Dat is een demonstratio quia. Maar je weet nog niet waarom er iemand aan de deur staat. Dat zou een demonstratio propter quid zijn. Oké, ook bij Avicenna dus wordt die laatste stap niet gemaakt. Goed, dit is in de meest algemene zin de eerste tekst. En de belangrijkste hoofdmomenten van die eerste tekst. Zijn daar in algemene zin vragen over? Of is dat op zich allemaal nog redelijk mee te maken? Redelijk mee te maken, oké. Eén vraag?
Ik vraag me af hoe Aristoteles omgaat met abstracties.
Ja, daar kom ik in feite zo op. Daar ga ik naartoe. Dus Aristoteles meent dat wij de wezensvormen, de vormen leren kennen door precies abstractie. Geen inductie. Het is precies geen inductie. Het is geen generalisatie. Het is op één object intenderen en dan het bijkomstige wegdenken en de wezensvorm overhouden. Op grond van abstractie.
Maar een abstractie als twee?
Wiskunde heeft wel een andere status. Daar schrijf ik over, hè? Kijk, als het om kennis gaat bij Aristoteles, kennis in eigenlijke zin betreft altijd kennis van de vormen. De vorm paard, de vorm mens. Het gaat altijd om de kwalitatieve kennis van de vormen. Dat is voor Aristoteles echt episteme, kennis, wetenschap. Zekere, onfeilbare kennis van de kwaliteiten van de vormen en van de onderlinge relaties tussen de vormen. Dat is een kwalitatieve natuurwetenschap. Wiskunde gaat alleen maar over de materie. Het gaat over de materie. En dat leidt uiteindelijk tot een instrument, een organon. Maar niet tot ware kennis. Niet tot werkelijke kennis. Daarom kan bij Aristoteles een kwantitatieve natuurkunde ook nooit van de grond komen. Omdat hij te veel is gericht op het kwalitatieve aspect van de vormen. Kijk, nog even die vorm-stofcombinatie dan. Als ieder zijnde een combinatie is van vorm en van stof. Die stof bij Aristoteles, de prima materie, de eerste materie, is volstrekt passief, is volkomen onbepaald en vrij van iedere reële eigenschappen. En daar kan nooit wat goeds van komen, zeg maar. Daar kunnen we geen kennis van hebben. Het is de vorm die de essentiële eigenschappen van het zijnde grond. De kwalitatieve aspecten van het zijnde worden allemaal geconstitueerd, gefundeerd vanuit die vorm. Die zelf uiteraard noëtisch, intelligibel of immaterieel is, hè? Oké.
Maar daarmee zijn zijnden altijd fysieke dingen?
In dit geval, ja, ik praat inderdaad. Ja, dat is ook een goede aanvulling. Zijnden zijn bijna altijd materiële dingen. Want het zijn vorm-stofcombinaties. Maar er is één grote uitzondering. En dat leert boek Epsilon, hoofdstuk 1, God. God is namelijk, weet je nog, een immateriële, van de materie gescheiden vorm, volkomen separaat, eeuwig onveranderlijk, en is dus een zijnde. God is een zijnde, maar God is het enige zijnde die louter uit een vorm bestaat. Die niet met de materie verbonden is. En die vorm is het zichzelf denkende denken. Aristoteles definieert God als het zichzelf denkende denken. Noetico noesis. God is het zichzelf denkende denken. Dat is een zijnde, maar een louter immaterieel zijnde. Mind, geest, consciousness, bewustzijn. Spirit, geest. Ziel, psyche. God is ziel, maar beter nog bij Aristoteles, intellect. Dat is dus een zijnde die louter bestaat uit een vorm en niet met de materie verbonden is. Alle andere zijnden zijn, zoals de planeten, alles wat in het ondermaanse verkeert, zijn allemaal vorm-stofcombinaties met de materie verbonden. Oké? Goed. Dan wil ik gaan naar de volgende tekst. En dat zijn de losse en bewerkte fragmenten over de metafysica van Aristoteles. De losse en bewerkte fragmenten over de metafysica van Aristoteles. Laten we daar eens naar gaan kijken. Dan gaan we naar fragment 6. En in fragment 6 gebeurt er iets belangrijks. Want ik heb boek 7, boek Zeta, een beetje weggemoffeld, hè? Want er was nog een boek 7, weet je nog? Boek Zeta. Nou, wat daarin gebeurt, gaan we nu begrijpen. Aristoteles heeft dan gezegd dat de metafysica de leer is van het zijnde qua zijnde. Maar daar komt er gelijk een probleem. Want dan zegt Aristoteles dat zijnde een ambigu begrip is. Zijnde is een meerzinnig begrip. Want, zegt Aristoteles, zijnde wordt op meerdere wijzen gezegd. Zijnde heeft, het woord zijnde heeft meerdere betekenissen. Het woord zijnde heeft meerdere zinnen. Net zo als gezondheid, het woord gezondheid meerdere betekenissen heeft. Het is een meerzinnig, ambigu begrip. Ook wel een analoog begrip genoemd. En dat is een groot probleem, omdat Aristoteles in de Analytica Posteriora, weet je nog, in zijn wetenschapsleer had gezegd dat iedere wetenschap altijd één genus moet hebben. Iedere wetenschap moet een onderwerp hebben dat één genus heeft. Eén soort, univoc, eenzinnig, eenduidig. Dus meerzinnigheid is een probleem. Je kunt een wetenschap, een scientia, niet gronden op een meerzinnig begrip. Maar, zegt hij, zijnde is helaas meerzinnig. Want, zegt hij dan, het is meerzinnig in de zin zoals bijvoorbeeld gezondheid meerzinnig is. Iets kan namelijk gezond zijn omdat het gezondheid in stand houdt. Iets kan gezond zijn omdat het de gezondheid bewerkstelligt. Iets kan gezond zijn omdat het een teken van gezondheid is. Omdat het gezondheid toelaat, enzovoort, enzovoort. Nou, wat is nou de oplossing van Aristoteles? Wat is nou de oplossing om tot die metafysica als wetenschap te komen? Wat waarborgt nou de eenheid van de metafysica? En dan komt hij met de uitspraak, de eenheid van de metafysica, datgene wat de metafysica tot wetenschap maakt, is de ousia. De ousia. En de ousia is als het ware de kern van het zijnde als zijnde. De ousia is het middelpunt, de focus van het zijnde als zijnde. Of nog weer anders. Hoewel er meerdere betekenissen van zijnde zijn, is er één primaire betekenis van zijnde, waarop alle overige betekenissen van zijnde betrokken zijn. Alle verschillende betekenissen van het woord zijnde, hoewel verschillend, zijn allemaal onderling gecoördineerd, worden allemaal bijeengehouden, omdat al die betekenissen van zijnde betrokken zijn op één primaire betekenis, op één primaire zin van zijnde. En dat is de ousia. Ieder zijnde is überhaupt pas een zijnde, omdat deze zijnde op een ousia betrokken is. Dus het is de ousia, de meest primaire betekenis van het woord zijnde, waarop alle overige betekenissen van het woord zijnde betrokken zijn. En zo krijg je dus een meerzinnigheid die door de ousia getemperd wordt. Het wordt niet eenzinnig, niet univoc, maar het is zeker niet dubbelzinnig meer. En de meerzinnigheid is getemperd. Alle andere zijnden zijn slechts zijnden in relatie tot een ousia waarvan zij steeds afhankelijk zijn. Want iets kan namelijk een zijnde zijn, omdat het zelf een ousia is. Maar iets kan ook een zijnde zijn, omdat het de eigenschap van een ousia is. Iets kan een zijnde zijn, omdat het de weg naar een ousia is. Iets kan een zijnde zijn, omdat het vergaan van een ousia is, zie je? En dat maakt de ousia tot de kern, tot het middelpunt van zijnde. Wat in meest primaire zin zijnde is, is de ousia. En dat betekent dat Aristoteles zich dan de vraag moet stellen, maar wat is dan die ousia? Wat is dan in meest primaire zin zijnde? Want het is één ding om dat te postuleren, dat er een primaire betekenis moet zijn. In het geval van gezondheid is dat bij Aristoteles het gezonde lichaam. Het gezonde lichaam is de meest primaire betekenis van gezondheid. Want een appel is gezond omdat het een goed lichaam in stand houdt. Hardlopen is gezond omdat het gezondheid bewerkstelligt. Zo worden alle betekenissen van gezondheid betrokken op dat gezonde lichaam. Dat is dan de primaire betekenis van gezondheid. Maar wat is het dan hier? Wat is dan de ousia? Nou, dan ontwikkelt Aristoteles een aantal criteria voor wat dan voor ousia in aanmerking komt. Ik heb ze hier even bij elkaar gehaald. Hij ontwikkelt een aantal criteria om te bepalen wat in meest primaire zin ousia is. Okay? Nou, let op. Een zijnde is een ousia. En dus in meest primaire zin zijnde, in meest eigenlijke zin zijnde. Indien het enkelvoudig is. Indien het afzonderlijk is. Indien het identificeerbaar is. Indien het zelfstandig is. Indien het onafhankelijk is. En tenslotte, indien het een bepaalde eenheid betreft. Nog een keer. Een zijnde is ousia. En dus in meest eigenlijke zin zijnde. Als het enkelvoudig is, dat betekent niet uit delen bestaat. Enkelvoudig, niet samengesteld. Indien het horiston is, afzonderlijk is. Gescheiden is, separeerbaar is. Indien het kan worden geïdentificeerd. Denk aan dat het ook denkbaar is. Indien het zelfstandig kan bestaan. Zelfstandigheid. Onafhankelijkheid. En tenslotte, indien het een eenheid betreft. Nou, dat zijn de eisen voor een ousia. Let op, we gaan nu de kandidaten aflopen. In zijn categorieënleer, zijn oud geschriftje, wat hij al in het begin schreef, een jeugdwerk zou je kunnen zeggen. In zijn categorieënleer claimde hij dat wat in meest primaire zin ousia is, de concrete, individuele, waarneembare dingen zijn. Tafels, stoelen, bomen, mensen, paarden, vlinders. De concrete, individuele, waarneembare dingen. Dat waren de primaire ousia. Dus de eigenschappen van die concrete dingen zijn weliswaar zijnden, maar geen ousia. Want ze zijn niet afhankelijk bijvoorbeeld. Ze zijn niet onafhankelijk bijvoorbeeld. Een eigenschap vereist een concreet ding om te bestaan. Dus een eigenschap is een zijnde, maar het is geen ousia. Want het mist die zelfstandigheid. Het mist die onafhankelijkheid. Alleen het probleem voor Aristoteles was, als je ervan uitgaat dat de concrete, waarneembare dingen in meest primaire zin ousia zijn, als dat je model wordt, dan krijg je een vrij eenvoudige metafysica. Dan heb je de tafels, de stoelen, de paarden en zo. En het enige wat je dan nog hebt, zijn de accidenten. De accidentele eigenschappen van die concrete dingen. En je hebt de wezenlijke eigenschappen van die concrete dingen. Voorbeeld, neem dit krijtje. We gaan dus uit van de categorieënleer even. Hè? Dit krijtje is dan ousia. We zeggen dan, we nemen de ousia vanuit zijn substantiekarakter of substraatkarakter. De ousia is hier een drager, een hypokeimenon. En wat draagt het dan? Eigenschappen. Dus krijtje primaire ousia, begrepen vanuit zijn substraatkarakter of zijn substantiekarakter. En dus drager van eigenschappen, zoals wit, zoals deze vorm. Zoals het gewicht, zoals de leeftijd, zoals de plaats. De ousia is dan een hypokeimenon. De ousia is dan een drager van accidenten, van accidentele eigenschappen. En verder bezit de ousia essentiële eigenschappen, namelijk krijtje zijn. Dan zit je in het genus of in het species, hè, de soort. Dat zijn de wezenlijke eigenschappen, de essentiële eigenschappen, namelijk krijtje zijn. Of neem mij, ik ben dan ousia. Ik heb als essentiële eigenschap mens zijn, man zijn. En ik heb als accidentele eigenschappen mijn leeftijd, de kleding die ik draag, enzovoort, enzovoort. Nou, met dat model kun je accidentele verandering duiden. Je kunt de beweging duiden. Je kunt verschieten van kleur duiden. Je kunt verschieten van temperatuur duiden. Allerlei accidentele veranderingen kun je dan begrijpen. Want bij accidentele verandering heb je een primaire ousia die gewoon andere accidenten krijgt. Die andere accidentele eigenschappen krijgt. Het gaat helemaal goed. Maar wat je niet kunt duiden is wezensverandering. Ontstaan en vergaan. Waarbij iets fundamenteel van karakter verandert. Een beukennootje dat een beukenboom wordt. Of een huis dat op as vergaat. Om dat te bereiken, om dat te begrijpen, dus om naast accidentele verandering, verandering van temperatuur, verandering van plaats, verandering van kleur, om naast de accidentele verandering ook wezensverandering te begrijpen, moeten we naar een complexer model. En dat complexere model is precies het hulomorfisme, de vormstofleer. Dus wat doet Aristoteles? Na zijn categorieënleer schreef hij zijn fysica. En in zijn fysica ging hij beweren dat wat hij in de categorieënleer de Uzziah noemde, namelijk het concrete ding, in feite een samenstelling is van vorm en stof. En wat wordt dan de meest primaire Uzziah? De vorm. Dat wat in meest primaire zin zijnde is, is dan niet het samengestelde ding. Want iets wat samengesteld is, kan nooit in meest primaire zin Uzziah zijn. De Uzziah is enkelvoudig. Dus wat in meest primaire zin Uzziah wordt, is dan de vorm. En zo kun je dus, naast accidentele verandering, kun je ook wezensverandering begrijpen. Want wanneer we praten over ontstaan, het ontstaan van iets, van een spermacel tot een baby, van een beukennootje tot een beukenboom, dan is er sprake van een vorm die in de stof, als het ware, zich manifesteert en zich realiseert. Het is dan die vorm die van een potentiële toestand overgaat tot een actuele toestand. De vorm realiseert zich in de stof. En in die vorm zit het doel, het telos, wat het moet worden, al opgesloten. Dat is teleologisch, hè? Niet theologisch, nee, teleologisch, doelgericht. Die vorm heeft een telos, een doel. Die vorm verwerkt zich, actualiseert zich, realiseert zich in de materie door van een potentiële toestand over te gaan naar een geactualiseerde toestand. En dat is het hulomorfisme. En zo kon Aristoteles in zijn fysica dus wezensverandering duiden. Oké? Dat is even hier wat er gebeurt. En dat is eigenlijk wat er in dat er min of meer gebeurt in fragment 8. Dat is eigenlijk wat er in fragment 8 gebeurt. Begrijpen jullie deze beweging? Oké, als daar geen vragen over zijn, ga ik door met fragment 9. Ja, eigenlijk is fragment 9 een beetje een herhaling van wat ik al verteld heb. Namelijk dat de logica een onderdeel is van de metafysica. Want de logica is gewoon een uitdrukking van de meest algemene structuur van het zijnde als zijnde. Dus logica vinden we in de metafysica. Maar het aardige is natuurlijk dat Aristoteles uitgaat van een parallelie tussen denken en zijn. Dus als de logica in feite een zijnsleer is, dan is het tegelijkertijd ook een redeneerleer. En dat komt precies door die parallelie tussen denken en zijn. Dus bij Aristoteles is de logica altijd tegelijkertijd een zijnsleer en een redeneerleer. Ze is beide tegelijkertijd. En dat idee is eigenlijk in de traditie na Aristoteles verloren gegaan. In de hele traditie na Aristoteles is de logica ofwel als een redeneerleer gezien, als een redeneerinstrument, ofwel de logica is als een zijnsleer gezien. Voorbeelden? Neem Russell. Wie van jullie kent Bertrand Russell? Een vrij bekend filosoof, hè? Kijk, wat Bertrand Russell eigenlijk zegt, als het gaat om de vraag naar de aard van de logica, dan zegt Bertrand Russell eigenlijk, ja, logica is net zozeer een wetenschap als alle andere wetenschappen. Zoals de biologie en de natuurkunde. Het enige verschil is dat de logica over de meest algemene patronen van de wereld gaat. Dus dat is heel duidelijk de gedachte dat logica een zijnsleer is. Het is gewoon de meest algemene theorie over de structuur van de wereld. Dus logica heeft net zo weinig met denken te maken als biologie. Logica heeft net zo weinig met denken te maken als aardrijkskunde of als fysica. Want logica is gewoon een theorie over de structuur van de wereld. Alleen dan toevallig over de meest algemene structuur. Maar voor de rest is het gewoon een theorie over de wereld. Het is puur ontologie. Terwijl filosofen als Kant, Immanuel Kant, maar ook de Socraten, de scholastici, de middeleeuwse scholastici, maar ook de Stoïcijnen, hebben altijd gezegd, nee, logica is puur een redeneerleer. Leert ons alleen maar hoe we correct en helder moeten redeneren. Nou, voor Aristoteles is dit een non-debat. Want de ordo essendi, de zijnsorde, en de ordo cognoscendi, de denkorde, zijn parallel. Zijn isomorf. Dus het is altijd beide tegelijkertijd. Dat is ten aanzien van de aard en de status van de logica. Goed. Zijn daar in algemene zin vragen over? En schroom niet om mij ook verhelderingsvragen te stellen. Als dingen niet helemaal helder zijn, als dingen wat moeten worden uitgepakt, vraag mij dat natuurlijk. Hè?
Ja, vraag me.
Ja.
De meeste wetenschappen wordt toch logica gebruikt om tot conclusies te komen.
Tegenwoordig is de eerste orde benadering, logica is gewoon een redeneerleer. Het gaat in de logica eigenlijk om niets meer of minder dan correcte redeneringen te onderscheiden van niet correcte redeneringen. En dat is correct, dat is juist. Logica is een redeneerleer. Dat zal Aristoteles beamen. Maar let op, een logisch bewijs kan alleen maar geldig zijn als de redeneerregels die wij gebruiken berusten op algemene principes die aan de zijnstructuur van de wereld ontleend zijn. Ja, en dat maakt het tegelijkertijd tot ontologie. Waarom is een logische redenering correct? Omdat een logische redenering van redeneerregels gebruik maakt. Die redeneerregels gaan terug op algemene logische wetten. Principium non contradictionis en tertium non dictur. Nu, zo'n logische redenering kan alleen maar geldigheid hebben als die fundamentele wetten expressies zijn van de diepste en meest algemene zijnstructuur van onze wereld. Anders zou een logisch bewijs op losse schroeven komen te staan. Waarom zouden we het dan geloven? Dus het moet tegelijkertijd een zijnsleer zijn. Dat is die Aristotelische gedachte. Later werkt Aristoteles in zijn Analytica Priora een hele duidelijke logica uit, de syllogismeleer. Maar de fundamentele wetten van de logica plaatst hij in zijn Metafysica. En de rest is uitwerking. Dat is een detailproject, een spin-off. Dat is een deelproject. Oké? Maar goed,
met gebruikmaking van die logische wetten en die logische regels, die gebaseerd zijn of ontleend zijn aan de wereld.
Aan de diepste zijnstructuur van de wereld, heel goed.
Kun je net zo makkelijk logische redeneringen opbouwen die geen enkele relatie hebben tot...
Dat kan, natuurlijk. Dat kan in feite niet. Want kijk, bij Aristoteles kan dat niet. Want zodra je logisch gaat redeneren, maak je gebruik van denkcategorieën en denkconstructen die allemaal hun correlaat hebben in de zijnstructuur. Je blijft redeneren over de zijnstructuur. Dus de meest complexe logische wetten die je kunt bouwen, zijn uiteindelijk ook expressies, exemplificaties van die zijnstructuur. Want je redeneert over de meest algemene zijnstructuur, dus je blijft altijd gevangen binnen die zijnstructuur. Dus de logische wetten hebben altijd een referent. Logische wetten verwijzen altijd, hebben werkelijk een referent. Ze verwijzen naar die algemene zijnstructuur. En logica is dus nooit gratuit, is altijd ontologisch ingebed.
Maar je kan logische bewerkingen loslaten op abstracties die bij Aristoteles niet als zijnde gelden.
Ja, wacht even. De abstracties waar de logica over gaat, zijn de eigenschappen die toekomen aan ieder zijnde in zoverre het zijnde is. En dat zijn dus geen gratuite abstracties, dat zijn wezenlijke, essentiële uitspraken over datgene wat voor elk zijnde geldt. Dat elk zijnde tegenspraakvrij is, dat elk zijnde één is, enzovoort, enzovoort.
Maar ik kan logische redeneringen opbouwen over concepten als liefde, over concepten als mooi.
Ja, maar dat betekent... Reageer nog één keer en dan ga ik door.
Ja,
kijk, natuurlijk is het zo dat uiteindelijk bij Aristoteles die logica een huwelijk aangaat, als we toch over liefde hebben, een huwelijk aangaat met wezensvormen. Want nogmaals, we abstraheren de wezensvormen uit de dingen, dan krijgen we een arsenaal aan wezensvormen, die kwalitatief geleerd worden door abstractie, wat een psychologisch moment is. En als we vervolgens die wezensvormen gaan combineren, en we gaan relaties aanleggen tussen die wezensvormen, dan gebruiken we daar natuurlijk logische regels voor. Dus die logische regels worden gebruikt om dus wetenschappelijke theorema's op te gaan bouwen, waarbij die wezensvormen als eerste beginselen gelden. Dus als we een xentia, een wetenschap nemen, dan zijn de meest fundamentele wezensvormen voor die wetenschap zijn de eerste beginselen. En met de logica bouwen we dan theorema's op. Dan krijgen we een axiomatisch deductief model, waarin logica een huwelijk aangaat met die kwaliteiten, die essenties, die wezensvormen die we afgepeld hebben van de dingen. En dan zit je binnen de praktijk van een xentia, van een wetenschap. Als dat helpt.
Ja.
Dat helpt, hè?
Ja.
Oké, nu gaan we naar de derde tekst. En dat is toch wel de meest complexe tekst. Over de aard van de vorm in het hylenmorfisme van Aristoteles. Over de aard van de vorm in het stofvormdenken van Aristoteles. Kijk, we hebben al een aantal dingen over die vorm gezegd. Die vorm is noëtisch, intelligibel, immaterieel. Die vorm is wezensbepalend. De vorm maakt het ding tot wat het is. De vorm is immanent, altijd in de wereld gekoppeld aan stof. We weten al vrij veel over deze vormen. Maar er is één hele belangrijke vraag die de commentaartraditie door de eeuwen heen gesteld heeft en waar eigenlijk nooit echt een bevredigend antwoord op gekomen is. Namelijk de vraag of die vorm singulier dan wel universeel is. Er zijn twee opvattingen over de aard van de vorm. Je kunt zeggen, die vormen die zijn universeel. De vorm mens in jou is kwalitatief identiek aan de vorm mens in mij en de vorm mens in jou. Dan zijn de vormen universeel. Kwalitatief allemaal hetzelfde, met als enige verschil dat ze numeriek distinct zijn. Numeriek verschillend, maar kwalitatief gelijk. En het feit dat we dan verschillende vormen hebben, wordt veroorzaakt door het feit dat die vormen zich op verschillende plaatsen bevinden. Anders zou je niet eens een numeriek verschil hebben. Universele vormen, dat is één antwoord. Een grote commentaartraditie die zich daarachter schaart. Een ander antwoord is dat de vormen particulier zijn. Uniek, bijzonder, singulier. Ik bedoel niet individueel, hè? Dat is een vaak gemaakte denkvraag. Ik bedoel niet individueel, want de vormen zijn altijd individueel. Je hebt altijd individuele vormen. Een vorm is een individu. Het gaat om de aard van het individu, algemeen of singulier. Okay? Als we een singuliere vorm hebben, dan heb jij een vorm mens die irreducibel is, onherleidbaar is. Die kwalitatief met geen enkele andere vorm vergeleken kan worden. Van alle andere vormen verschilt. En dan is de handvraag natuurlijk, zijn de vormen bij Aristoteles universeel of zijn de vormen bij Aristoteles singulier? Nou, dat is een terechte vraag. En laten we eens kijken naar mogelijke antwoorden. Okay? We lopen een paar mogelijke antwoorden langs. Het eerste, nou, voor één ding nog, even gewoon een testvraag. Zijn bij Plato de vormen singulier of universeel? Absoluut, en waarom? Dat klopt. Dat kan niet anders. Bij Plato kan het niet anders. Waarom?
Omdat het afgeleid wordt van die idee. Dus alle bekertjes. Maakt niet uit dat het beker is. Het is allemaal afgeleid van één soort idee beker.
Correct.
Alle materie deelt.
Participeert
in dat ene.
Ja, dus de vormen bij Plato moeten singulier zijn. Want elke vorm is een unieke kwaliteit. He? Dat zeg je eigenlijk. Ja, klopt. Dat is het geval. Maar je kunt nog één stap verder gaan. Het moet ook wel zo zijn, want als de vormen universeel zouden zijn bij Plato, dan vallen ze allemaal samen. Want er is geen ruimte bij Plato in het ideeënrijk om ze dan numeriek verschillend te laten zijn. Precies omdat het ideeënrijk ruimteloos is, omdat er geen ruimte in het ideeënrijk is, dus een pure conceptuele abstractie, moeten de vormen wel singulier zijn, want zouden ze universeel zijn, zouden ze niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, omdat ze allemaal dezelfde plaats zouden hebben. Dus Plato had ook geen keus, oké? Okay?
Maar zijn dan daarmee juist vanuit Plato bedachte vormen in de echte wereld dan niet juist wel universeel?
Er zijn bij Plato nul vormen in de echte wereld.
Oh, dat is alles.
Overigens, dit is zo echte wereld. Wat is bij Plato de echte wereld? De echte wereld bij Plato is dat ideeënrijk. Ja. Plato zegt dat ideeënrijk, dat is het waarlijk zijn. Ja. Dit is een schaduwwereld. Dit is schijn. Dit is een wereld van verandering en van verval en vergaan en ontstaan. Hier is geen kennis te vinden. De ware werkelijkheid, het zijn, dat zijn die ideeën. De ideeën zijn het waarlijk zijnde. En dit, wat hier in deze stoffelijke wereld zich bevindt, een soort quasi-zijnde, proto-zijnde, hebben alleen maar een bepaaldheid en een zijn, omdat ze participeren in die ideeën. Oké? Okay? Dus Aristoteles die als het ware die ideeën als het ware naar de aarde haalt, om het heel plastisch te zeggen. Oké, okay, maar terug naar Aristoteles. Bij Aristoteles zijn er dus wel twee opties. Nou, laten we eens eerst gaan kijken naar de eerste optie. De eerste optie is dat we uitgaan van een universele vorm. Oké? Laten we eens kijken wat er gebeurt als we postuleren dat de vormen universeel zijn. Als de vormen universeel zijn, dan krijg je onmiddellijk een probleem met het feit dat Aristoteles het primaat toekent aan het bijzondere. De grote kritiek van Aristoteles op Plato is altijd geweest dat Plato een universalist is. Alle mensen participeren in dat ene idee mens. Alle paarden participeren in dat ene idee paard. Dat is een soort universalisme dat geen recht doet aan het unieke, het bijzondere, het singuliere, het particuliere van elk mens. Of elke vlinder, of elk paard. En Aristoteles wil dat bijzondere als het ware redden. Ja, als je een universele vorm hebt, als jouw vormmens dezelfde kwaliteit heeft als mijn vormmens, waar is dan het particuliere in gefundeerd? Wat maakt mij dan een ander mens dan jou? Wat grond dan het singuliere? He? Nou, dan zijn er twee opties. Laten we gewoon kijken wat er gebeurt. We gaan even kijken wat er gebeurt. Dan zijn er twee opties voor Aristoteles. Dan kan hij zeggen, ja, jij bent een ander mens dan ik, omdat wij uit verschillende stukken materie zijn geconstitueerd. In jou is dezelfde vorm gerealiseerd, dat is waar, maar diezelfde vorm is in een andere materie gerealiseerd dan in mij. En omdat onze materies verschillend zijn, zijn wij bijzonder, uniek, particulier. Gaat dat werken? Gaat nooit werken. Simpele reden, de materie bij Aristoteles is volstrekt passief, is volstrekt onbepaald en gespeend van enige eigenschappen. Dus de materie kan nooit het beginsel vormen van de particulariteit. Exit Thomas van Aquino. Ja, dat was het voorstel van Thomas. Briljant filosoof, maar hier. De materie kan nooit het particuliere funderen. Dat gaat niet werken. Andere optie. Let op. Een ander voorstel. Je kunt zeggen, nou, wij zijn verschillende mensen. Weet je waarom? Omdat wij weliswaar dezelfde vorm hebben, maar in mij zijn er andere accidenten gerealiseerd, andere accidentele eigenschappen dan bij jou. Jij hebt gewoon andere accidenten. En omdat jij andere accidentele eigenschappen hebt, zijn wij verschillende mensen. Terwijl de vorm toch hetzelfde is. Gaat dat werken? Nou, dat gaat ook niet werken op grond van wat filosofen fijn vinden, op grond van een gedachte-experiment. Dat doen we vaak. Let op. Als het particuliere, wat jou jou maakt en mij mij maakt, gelegen zou zijn in het feit dat wij andere verzamelingen van accidenten hebben, ja, dan zou ik jou kunnen worden. En jij zou mij kunnen worden. Waarom? Accidentele eigenschappen zijn per definitie eigenschappen die we kunnen winnen of verliezen. Het zijn geen wezenlijke eigenschappen. Accidenten kunnen gewonnen worden en accidenten kunnen verloren worden. Dan kunnen we in een gedachte-experiment zodanig te werk gaan dat jij precies die accidenten verliest en wint, en ik precies ook die accidenten verlies en win, zodat wij op enig moment dezelfde verzameling accidenten hebben. En dan zou ik jou zijn en jij mij. Dat is absurd. En dus kan dit niet de oplossing zijn. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat gaat te snel, zou je kunnen zeggen. Dat gaat een beetje te snel. Want misschien is het wel zo dat de potentiële accidenten van jou verschillen van de potentiële accidenten van mij. Het kan zijn dat in mij andere accidenten potentieel zijn dan in jou. En dat in mij dus andere accidenten actualiseerbaar zijn dan in jou. En als onze verzameling van potentiële accidenten verschilt, blijf jij lekker jij en blijf ik lekker ik. Gaat dat werken? Is dat de redding voor Aristoteles? Nee, dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat jouw potentiële accidenten anders zijn dan mijn potentiële accidenten, om de doodeenvoudige reden dat het enige zijnde dat kan bepalen welke accidenten voor jou potentieel zijn, en het enige zijnde dat voor mij kan bepalen welke accidenten voor mij potentieel zijn, de vorm betreft. Want de materie is als het ware onbepaald. Dus de vorm is het enige dat de potentiële accidenten bepaalt. En als we een universele vorm hebben, dan is jouw vorm kwalitatief gelijk aan mijn vorm. Hebben we dus dezelfde vorm en hebben we dus dezelfde verzameling potentiële accidenten. Dus kunnen we met een uitruil makkelijk elkaar worden. Conclusie, deze route voor Aristoteles loopt gewoon dood. Begrijpt iedereen deze redenering? Die is wel even belangrijk. Dit kan ik echt wel gaan vragen op een tentamen, hoe dat zit. Maakt iedereen deze redenering mee? De crux is dat de potentiële accidenten worden vastgelegd door de vorm. En dus zijn ze bij ons gelijk, want onze vorm is universeel. Oké? Okay? Goed.
Voorbeeld geven.
Voorbeeld.
Ja, dus je hebt het over het voorbeeld mens. Dat...
Ja, ik zat even als voorbeeld te nemen. Mijn vorm en de vorm van u. Even je naam misschien?
Paul.
Paul. Dus de vorm mens die in Paul gerealiseerd is. En die Paul tot mens maakt. En de vorm mens die in mij gerealiseerd is. Nou, als die vormen hetzelfde zijn. Zijn onze verzamelingen potentiële eigenschappen hetzelfde. En kunnen we met uitruil elkaar worden. Dat is een tegenspraak, dus dat kan niet. Goed, einde van de singuliere vorm, oké? Einde van de universele vorm, natuurlijk. Einde van de universele vorm. Dan blijft er maar één optie over. De vorm is singulier. Oké. Laten we kijken wat er dan gebeurt. Als wij uitgaan van een singuliere vorm, dan redden wij uiteraard het primaat van het bijzondere. Maar dan krijgen we een groot probleem met kennis. Kijk, Aristoteles met Plato maakt een onderscheid tussen episteme en doxa. Een bekend onderscheid tussen episteme en doxa. Episteme, dat is de wetenschappelijke kennis. Die wordt verkregen door de wezensvormen te abstraheren. Uit de dingen als het ware te abstraheren. En die kennis moet bij Aristoteles zeker zijn. Onfeilbaar, noodzakelijk. Terwijl die doxa, dat zijn opinies, meningen, opvattingen. Die zijn feilbaar en voorlopig. Dat is geen kennis. Nee, het gaat om kennis. Om episteme. Maar precies omdat we zoeken naar zekere, onfeilbare kennis, moet kennis altijd universeel zijn. Kennis is naar haar aard universeel. We kunnen niet een kennis bezitten van het singuliere. Dat is ongrijpbaar. Als we iets weten, drukken we het uit in algemene begrippen, in definities, in concepten. Maar definities, begrippen en concepten zijn naar hun aard universeel. Mens, paard, hond, goud, koper. Dus kennis is altijd inherent universeel. Dat betekent dus dat als de vormen singulier zouden zijn, wij door abstractie nooit tot universele algemene kennis kunnen komen. Hoe zouden wij algemene kennis kunnen bereiken? Door singuliere vormen, als het ware, in een vizier te krijgen. Dat is onmogelijk. En daarmee wordt kennis onmogelijk. En dat is heel anti-Aristotelisch. Aristoteles is een duidelijke Griekse optimist die gelooft in de mogelijkheid voor de mens om tot zeker onfeilbare kennis te komen. Dat moet gered worden. Dus een probleem is dat een singuliere vorm eigenlijk universele kennis onmogelijk maakt. Kijk, je moet je voorstellen dat Aristoteles ten strijde is getrokken tegen Plato. Want Plato meent dat wij tot kennis komen door anamnese. Anamnese, door herinnering. De ziel zou voor de geboorte zich bij het ideeënrijk bevonden hebben. En de ziel zou als het ware voor de geboorte de ideeën, de platoonse ideeën, rechtstreeks aanschouwd hebben. En nu op aarde zou de ziel, als het ware, kennis kunnen vergaren door herinnering. Door zich in feite die ideeën die het ooit aanschouwd heeft voor de geboorte te herinneren. Dat is een mythische vertelling bij Plato. Zo verklaart Plato kennis. Ja, we hebben gewoon die algemene vormen aanschouwd. En die kennen we dus nu. Overigens, bij Plato is er een tweede manier om kennis te vergaren. Namelijk door contemplatie met het geestesoog. Door intellectuele intuïtie. Door als het ware door intellectuele contemplatie die ideeën als het ware rechtstreeks met het geestesoog, symbolisch gezegd, te aanschouwen. Dus anamnese en intellectuele contemplatie. Zo stelt Plato in deze veranderlijke, grillige wereld universele kennis veilig. Oké? Nou, we weten inmiddels dat Aristoteles van dat Platoonse ideeënrijk niets moet hebben. Dus Aristoteles heeft een ander mechanisme nodig om tot kennis te komen. Nou, dat mechanisme kennen we. Abstractie. Zintuigelijke ervaring. We intenderen een object. En we intenderen één object. En we denken alle bijkomstige weg. En door abstractie aanschouwen we dan die wezensvorm. En krijgen we kennis. Maar, ja, maar die methode van abstractie, die straalt... Die valt natuurlijk uiteen als wat we overhouden een singuliere vorm is. Goed, dat is het probleem. Hoe kan je nu Aristoteles redden? Je kunt Aristoteles op de volgende manier proberen te redden. Let op. Je kunt Aristoteles als volgt proberen te redden. Je kunt zeggen, ja, luister, kijk, die vormen zijn weliswaar singulier, maar toch kunnen we door abstractie tot het algemene komen, omdat het algemene een louter logische, conceptuele categorie is in onze geest. Het proces van abstractie hoeft niet als een ontologisch proces begrepen te worden, waarin we een universele vorm uitpellen. Het proces van abstractie kan begrepen worden als een louter logisch conceptueel proces dat zich louter en alleen in onze geest afspeelt. En zo realiseren wij het universele in onze geest. Terwijl het universele buiten de geest niet bestaat. Dat is nominalisme. Nominalisme. De universele categorieën zijn louter nomos, namen. Paard, hoop, paard, vlinder, mens, krijtje zijn louter nomen, namen. Algemene categorieën die we louter in onze geest als het ware realiseren, terwijl er geen correlaat in de werkelijkheid mee correspondeert. Dan is er geen universeel correlaat in de werkelijkheid die correspondeert met het universele idee in ons hoofd. Dat zou je kunnen beweren. Dat zou je Aristoteles in zijn mond kunnen leggen. Hem helpende. Of denken te helpen. Waarom faalt dit? Waarom kan Aristoteles dit nooit accepteren?
Die analogie tussen wat in de geest gebeurt en wat in de werkelijkheid.
Absoluut. Aristoteles is een denker van de parallelie tussen denken en zijn. De denkstructuren moeten isomorf zijn aan de zijnstructuren. Er moet een hechte parallelie zijn tussen denken en zijn. Dat betekent dus inderdaad dat een universele categorie in de geest altijd moet corresponderen met een universeel correlaat in de werkelijkheid. Kortom, met een universele vorm. Die er dan dus niet is. Einde oefening. Dus inderdaad, dit is een hard probleem. Het is werkelijk zo dat deze logische truc, deze nominalistische truc, niet gaat werken voor Aristoteles. Dus, ook nu, exit singuliere vorm. Exit singuliere vorm. Nou, daar staan we dan. Is dit nou een deconstructie van het gehele Aristotelische project? Dat lijkt er wel op, hè? Heb ik jullie gevraagd om het hele artikel te lezen? Ook het laatste stukje? Of heb ik jullie alleen maar gevraagd om tot... Ja, zie je? Ik heb dus de oplossing... Jullie... Oh, heb je wel doorgelezen? Een paar... Ja, heel goed. Heel mooi. Kijk, prachtig. Maar we gaan... Kijk, wat ik ga doen is al kort houden. Ik wil deze spanning niet laten bestaan.
Ik kan er ook niet meer tegen.
We gaan hem even oplossen. We lossen hem even op. Kijk, je kunt zeggen, nou weet je wat, we doen het als volgt. Dit is één manier om de zaak te redden. Je kunt zeggen, nou weet je wat, je hebt de levende natuur en je hebt de dode natuur. Nou, de levende natuur bevat mensen, zielen en zo, die zijn nogal particulier, toch? En die dode natuur, bomen en zo en stenen, dat is redelijk universeel. Dus zou je kunnen zeggen, weet je wat, we postuleren een singuliere vorm voor de levende natuur en we postuleren een universele vorm voor de dode natuur. Nou, gaat dat werken? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat nooit werken, want dan hou je beide problemen. Voor de dode natuur hou je het probleem van de universele vorm, geen kennis. En voor de levende natuur hou je het probleem van de singuliere vorm, geen kennis. In het andere geval natuurlijk het primaat van het individuele. Dus dat gaat niet werken, dat gaat er niet worden. Bovendien is Aristoteles een eenheidsdenker. Hij wil een eenheid denken voor de hele natuur. Dus dit soort dichotomieën, dit soort dualismes is zeer anti-Aristotelisch. Mijn voorstel is om datgene te doen wat Aristoteles zelf gedaan heeft toen hij de stap maakte van de categorieënleer naar de fysica. Weet je nog? Toen hij de stap maakte van de categorieënleer naar de fysica, toen heeft hij de eerste ousia, het concrete individuele ding, geanalyseerd als een samenstelling. Om een aantal problemen op te lossen. Met name het probleem van de wezenlijke verandering. Mijn voorstel is nu om nog één keer in de geest van Aristoteles datgene te doen wat hij zelf gedaan heeft. En binnen het hulomorfisme de vorm nu ook als een samenstelling te gaan begrijpen. De vorm moet nu als een samenstelling begrepen gaan worden. Wij moeten concluderen dat die vorm zelf een meervoudigheid is, een verscheidenheid representeert. Dat elke vorm in feite meervoudig is. En dat is eigenlijk ook heel aristotelisch. Want Aristoteles zegt dat de definitie zich tot de vorm verhoudt, zoals de samenstellende delen van de definitie zich verhouden tot de samenstellende delen van de vorm. Dus dat die vorm een meervoudig karakter heeft, dat is aristotelisch. Zo zegt Aristoteles bijvoorbeeld dat de mens een vegetatief vermogen heeft, een motorisch vermogen heeft, een receptief vermogen heeft, een rationeel vermogen heeft. De mens heeft allerlei vermogens. Nou, vanuit de gedachte van een parallelie tussen denken en zijn, moeten die vermogens dus een werkelijk correlaat in de werkelijkheid hebben. En de enige plaats waar die vermogens als het ware zich kunnen ophouden, is binnen die vorm. Dus die vorm moet samengesteld zijn. Die vorm moet kwalitatief samengesteld zijn, oftewel uit meerdere aspecten bestaan. Of uit meerdere momenten bestaan. Iedere vorm bestaat uit meerdere momenten. Moment 1, moment 2, moment 3, 4, 5 enzovoort. Iedere vorm bestaat uit meerdere aspecten of momenten. En die momenten zijn inherent in de vorm. Zijn van de vorm onafscheidelijk. En bestaan als het ware als formele onderscheidingen binnen de vorm. Dus die momenten zijn geen delen van de vorm, zoals materie en vorm delen van het ding zijn. Het is geen meriologische relatie. Die aspecten of momenten zijn formele distincties, formele onderscheidingen binnen de vorm. Maar ze verhouden zich niet tot elkaar zoals delen tot een geheel. Onafscheidelijk. En de gedachte wordt dan natuurlijk dat ieder moment ofwel singulier is, ofwel universeel is. Dan heb je dus singuliere momenten, stel 1 tot en met 3. En je hebt universele momenten, stel 4 en 5. En dan heeft iedere vorm een universele natuur en een singuliere natuur. En dan is de universele natuur natuurlijk de vereniging van de universele momenten van de vorm. En dan is de singuliere natuur, ik wijs verkeerd, sorry. En dan is de singuliere natuur de vereniging van de singuliere momenten van de vorm. En dan kunnen we iedere vorm naar haar singuliere natuur beschouwen en naar haar universele natuur beschouwen. Dan heb ik dus een vorm mens. Let op, dan heb ik een vorm mens die naar haar universele natuur genomen mij tot een exemplaar van de soort mens maakt. Maar diezelfde vorm, naar haar singuliere natuur genomen, maakt mij tot die unieke exemplaar Emmanuel. Zo los je dat op. En de universele natuur van iedere vorm kan van de vorm gezegd worden. Terwijl de singuliere natuur van de vorm niet van de vorm gezegd kan worden. Die is namelijk singulier, onherleidbaar, irreducibel. En zo krijgen we een situatie waarin we een vorm hebben die tegelijkertijd singulier is op grond van haar singuliere natuur en ook universeel is op grond van haar universele natuur. En als we wetenschap bedrijven, dan komt het, als we dus abstractie toepassen en we bedrijven wetenschap, dan intenderen we dus alleen maar op de universele natuur van de vorm. En dat leidt tot species, tot genera, tot soorten en zo. Hè? Wat we dan in, dat we dan wezensvormen noemen, maar eigenlijk gaat het over de natuur, de universele natuur van de wezensvorm. En dan die singuliere natuur van de vorm, is dat stukje in de vorm waar de wetenschap geen vat op heeft. Het ongrijpbare, grillige particuliere, wat jou maakt en mij maakt. En wat niet tot de kennis behoort. Want die abstractie abstraheert alleen maar de universele natuur. En hebben we eigenlijk één stap verder geabstraheerd, of één stap verder ontleed, moet ik zeggen. En dan lossen we eigenlijk alle problemen op. En als we in het hele corpus kijken, als we in het hele corpus Aristotelicum kijken, dan zien we inderdaad dat deze interpretatie, dat is mijn stelling nog steeds, deze interpretatie doet recht aan alle passages in het hele oeuvre. Want steeds kun je zeggen, hier bedoelt Aristoteles de vorm genomen naar haar universele natuur. En hier bedoelt Aristoteles in feite de vorm genomen naar haar singuliere natuur. Dan lossen we eigenlijk alles op. En dit is zeer Aristotelisch. Omdat er voldoende plaatsen in het oeuvre zijn waarin Aristoteles zelf zin speelt op een samengestelde vorm. Dat is eigenlijk de oplossing. Dat is de oplossing.
Chapeau. Maar dan kan je alsnog niet de hele vorm kennen.
Nee, precies, maar dat maakt nee, dat is precies het punt.
Maar je dan kunt... kan je dan wel tot een episteme komen.
Omdat die episteme als onderwerp de universele natuur van iedere vorm heeft. Als wij wetenschap bedrijven en gaan praten over bomen en zo, en hoe bomen zich ontwikkelen, dan hebben we het over bomen in het algemeen. De universele natuur van de vormboom. We hebben het niet over die boom daar in dat park. En over... Nee, we praten over bomen in het algemeen. Dat is prima. Als we psychologie bedrijven en we gaan over mensen spreken, dan praten we over de universele natuur van mensen, van de menselijke vorm. De wetenschap gaat over de mens als geheel en niet over Kallikas of Cato. In de retorica. De retorica gaat over de mens als geheel en niet over Kallikas of Cato. Dus over individuele mensen. Dat is heel prima. En dat je een stukje singulariteit in die vorm overhoudt, wat irreducibel is, onherleidbaar is, en wat het magische, het mythische, het onherleidbare particuliere grond, dat maakt verder niet uit. In de ervaring, in de zintuigelijke ervaring, hebben we nochtans toegang tot het individuele, tot het singuliere. Want we zien jou en je ziet mij. Dus Aristoteles zou kunnen zeggen dat noetisch gezien, kennistheoretisch gezien, het precies de empira is, het precies de empirische ervaring is die ons nochtans toegang geeft, ook tot dat particuliere. Maar dan in een fenomenologische ervaring. En niet in een geabstraheerd begripapparaat. En daar is verder niks mis mee. Ja, is dat een antwoord? Oké, okay. Ik blijf met mijn mobiel zoeken. Ah, hier. Ik denk dat we gaan 7:30. Ja, we gaan pauzeren. We gaan zeker pauzeren. Laten we een kwartiertje doen. Is dat goed?
Ja.
Een kwartiertje. Dan gaan we 7:45 verder. Ja, 7:45 verder. Ja.
Ik
moet deze uitzekeren,
hè? Ja.
Ja, ik zet die pauze.
Is er nooit iets gelukt?